Dit is podcast Pallas Athena Special, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie. Ik ben Jörg Knol en samen met collega Maps Kolen spreek ik met onderzoekers over crisis.
Vandaag gaan we het hebben over crisismanagement. Wij bespreken de onderwerpen training, scenario denken en de lessen die getrokken worden uit crisis. Hierover gaan we in gesprek met Menno van Duin. Welkom.
Ja, goeiedag.
Welkom Menno. Jij bent lector crisisbeheersing bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Willem Treurniet heeft in een eerdere aflevering al uitgelegd wat dit is. Kun je jezelf kort voorstellen en een beetje vertellen over jouw achtergrond?
Ja, dat is prima. Nou, naam al gezegd, Menno van Duin. Ik ben socioloog van huis uit, een beetje op de grens van sociologie en bestuurskunde. En ik ben al tijdens mijn afstuderen, dat was in 1984, ben ik eigenlijk op het onderwerp rampen gestuit. In de zin dat ik toen stage liep bij een openbaar lichaam Rijnmond. En daar moest kijken naar rampbestrijding. En eigenlijk sinds 1984 ben ik dat toen esoterische onderwerp van rampen en crisis nooit meer uitgekomen. Ik ben heel snel, eigenlijk al vanaf het begin contact met Uri Rosenthal. Toen met een clubje van een man of vijf zijn we COT begonnen, crisisonderzoekteam, onder leiding van Uri. En gaandeweg hebben we dat uitgebouwd. Ik ben door Erwin Muller, Paul Hart, een aantal andere, Arjen Boyn later, Mark Otte. Ben ik zelf in 92 gepromoveerd. Toen waren we allemaal naar Leiden gegaan. Zelf op een proefschrift over rampen, van rampen leren. Dus ik werd een beetje de rampenman. Een ander werd de gijzeling- en terrorisme-man, Erwin Muller. Arjen zat meer in leiderschap en gevangenissen. En zo wisselden we het een beetje in specialisaties. En gaandeweg, lang op de universiteit gebleven, maar midden jaren 90 ook al part-time begonnen bij voorgangers van het NIPV, met andere namen toen nog. En daar ben ik eerst hoofdonderzoek geworden en later part-time. En later ben ik daar decaan van de masteropleiding geworden. En eigenlijk sinds de jaren 90 bezig met onderzoek, evaluaties van vele tientallen rampen, crisis en andere onheil, mini-crisis. En daarnaast op allerlei manieren betrokken geweest bij allerlei onderzoeken, lesgegeven, lezingen, et cetera.
Nou, dit is echt een rijke staat van dienst. Ik kwam pas 99 bij de Leidse tak van het COT. Toen waren jullie al vertrokken naar Den Haag. En ik had toen echt geen besef ook waar ik allemaal terecht kwam. Maar al die mensen, daar heb ik natuurlijk ook met veel plezier ook samen mogen werken. En het was een heel spannende en leuke tijd. Dit gezegd hebbende, we zijn natuurlijk ook een wetenschappelijke podcast. En we praten over heel veel onderwerpen die je met name op het einde hebt genoemd, zo'n beetje. Scenario's en over crisis, mini-crisis. Daar gaan we nog uitgebreid over praten. Maar we komen er niet omheen om toch even enkele centrale begrippen te verduidelijken. Wat is een crisis en welke soorten crisis zijn er eigenlijk?
Ja, dat is een hele simpele vraag met een best lastig antwoord. Kijk, misschien is het toch het simpelste om eerst te zeggen, crisis is het algemene begrip voor allerlei soorten van rampspoed, gijzelingen, terreur, grootschalig conflicten, ordeverstoringen. En dan is crisis een beetje de overkoepelende term. Hè? Dus langs die lijn kan je dat doen. Je kan het ook doen langs de lijn van bijvoorbeeld Barton die zegt als crisis als een soort van ongekende collectieve stress in een samenleving. Nou, dat vind ik eigenlijk nog steeds wel een mooie begrip, een mooie duiding. Hè? Ongekende stress in de samenleving, dat is crisis. Crisis in de meer bestuurlijke, juridische zin, hè, in de wet, dan gaat het al heel snel over vitale dingen die beschermd moeten worden. Economisch, milieu, et cetera. Dus allemaal crisis. Maar belangrijk daarbij is toch ook, hoe je het ook wendt of keert, dat crisis ook in de eye of the believer en the beholder is. Met andere woorden, crisis is, je kan zeggen, dat is, de Uri Rosenthal had het, bedreiging, urgentie, onzekerheid, die drie elementen. Dat is allemaal waar, maar tegelijkertijd is het ook altijd steeds crisis, omdat we het met elkaar crisis noemen, crisis vinden en ernaar gaan handelen. Er zit dus ook altijd een belangrijk subjectief aspect in. Objectief kan je natuurlijk zeggen, dat is heel groot en heel erg vreselijk, MH17 of watersnoodramp of weet ik veel maar in. Dan is het wel duidelijk dat we het allemaal crisis noemen. En soms is het meer omdat mensen of de overheid zegt, wij vinden dit crisis, dat het crisis wordt. Dus het is een lang antwoord op een simpele vraag.
Welke komen het meeste voor in Nederland en welke komen minder vaak voor in Nederland? Welke erg belangrijk zijn omdat zij een grote impact hebben?
Natuurgeweld, dus rampachtige crisis, die hebben we in Nederland natuurlijk in het verleden lang gehad. Nederland is natuurlijk helemaal in de historie van watersnood, Elisabethvloed, et cetera, de watersnood. Dus historisch is het natuurlijk altijd natuurrampen een belangrijke geweest. We hebben natuurlijk heel veel ongevallen en andere situaties in verkeer, in industrie, et cetera. Maar je hebt natuurlijk ook een vast pandoer is dierziekte en soms ook infectie, hè, besmettelijke ziekte. Hè. De coronacrisis is natuurlijk als een van de grootste crisis die we de afgelopen decennia hebben meegemaakt. En eigenlijk, de hele ontwikkeling naar... terrorisme hebben we in Nederland relatief weinig gehad, gelukkig. Daar zijn niet heel veel voorbeelden van. Natuurlijk in de langer geleden met de gijzelingen en zo, Molukkers. Maar daar heeft Nederland niet een enorme historie mee opgebouwd. Dus als je zegt, wat is nu datgene waar je het meest rekening mee moet houden. Er zijn ook allerlei van die risicoanalyses die nationaal en regionaal worden gemaakt. Ja, daar staat bijvoorbeeld die pandemie nog steeds heel hoog in van een groot risico en groot effect. Een nucleaire calamiteit is ook een door de groot effect, maar weer een hele kleine kans. Dus het is maar of je het naar kans of naar effect gaat kijken, hoe groot of hoe erg en hoe belangrijk het wordt.
Hoe erg en hoe belangrijk? Dan komen we natuurlijk ook bij twee andere belangrijke begrippen, misschien omdat we toch met definities bezig zijn. Crisismanagement en crisisbeheersing. Nu heb je net gezegd dat een crisis ook altijd een objectief element heeft. Het heeft een subjectief element. En je hebt net ook al corona genoemd.
Ja, ja.
Maar als we nu naar die twee centrale begrippen ook kijken in de crisiswereld, crisismanagement en crisisbeheersing, speelt dit ook daar een enorme rol? Dus allereerst de vraag, wat is het? En dan de vraag, hoe merk je dat objectiviteit en subjectiviteit hierin een rol kunnen spelen?
Kijk, zelf maak ik niet zo'n enorm onderscheid tussen crisisbeheersing en crisismanagement. Voor mij is ook het een beetje crisismanagement, een beetje het Engelse begrip voor datgene wat wij in Nederlands crisisbeheersing kunnen noemen. Sommigen noemen het crisismanagement. Sommigen zeggen, ja, maar crisismanagement is vooral als het mis is gegaan. Maar ook bij crisismanagement zit voor mij ook nog steeds die hele beheersingsvraagstuk zit daar helemaal in. Namelijk het voorbereiden op allerlei van die zaken. Dus ik denk niet dat het... ik zou niet het zozeer een onderscheid maken tussen crisismanagement en crisisbeheersing. Waar het dan om gaat, is bij crisisbeheersing of crisismanagement toch eigenlijk gewoon datgene wat te maken heeft met enerzijds als dingen misgaan. Dus de hulpverlening, het organiseren van respons en reactie op datgene wat is misgegaan. En anderzijds natuurlijk ook datgene wat daarvoor afspeelt in de zin van de voorbereiding die je daarop hebt georganiseerd. In plannen, oefeningen, trainingen, scenario's, et cetera. Dus dat hele voortraject ten behoeve van het feit dat je weet het kan zich een keer voordoen, dan is het toch handig als je wat voorbereidingen hebt gepleegd. Heb je enige tijdwinst, boek je daarmee. En daarnaast, onderdeel van de crisismanagement is zeker ook die nafase, die nazorg, maar breder dan nazorg, echt wel die nafase. Want eigenlijk zie je daar natuurlijk ook heel veel nog gebeuren. De ramp na de ramp kan soms lastiger zijn dan de ramp zelf. Dus in die zin, voor mij is crisismanagement eigenlijk dus preparatie, respons en nafase. Die drie fasen uit die veiligheidsketen zou ik erin brengen. Ik zou zeggen, die hele risico... inventarisatie en preventie vind ik veel meer risicomanagement dan crisismanagement.
eigenlijk hebben we heel lang niet gesproken. We hebben gesproken over een definitie van crisis. Wat is er voor een crisis? Maar misschien neem je ons een beetje, en de luisteraars natuurlijk aan de hand, door zo'n crisis heen. Hoe ontwikkelt, over het algemeen, kunnen we zo standaard zeggen, standaard zeggen hoe een crisis zich ontwikkelt. Mm-hmm. En ik zeg maar welke hulpdiensten erbij betrokken zijn, hoe zo'n fases doorlopen. Ja, kun je daar iets meer over uitweiden?
Zeker. Nou, zullen we gewoon eens die coronacrisis pakken om daar eens even iets mee te doen? Kijk, bij die coronacrisis, daar speelt in eerste instantie al natuurlijk, voorkomen is er een beetje, preventie, maar dat zit er dan niet zo in. Er zit wel al die hele voorbereiding in. In Nederland is met name GGD, maar ook anderen zijn al lang bezig met allerlei plannen, scenario's en denken over datgene wat er zou kunnen misgaan. Hè. Dus een pandemie is, ik zei het net ook al, het is een van de meest risicovolle gebeurtenissen in termen van zowel effect als kans. Dus vanuit die insteek was natuurlijk die coronacrisis niet verrassend te noemen dat er een keer een pandemie zou komen. Hè. We hadden er eerder een paar keer eentje gehad die nog net goed ging. Dat ging nu dus niet. Dus je ziet die voorbereiding heb je. Grappig is, hè, dan zien we natuurlijk de eerste problemen ontstaan in China, op de markt, et cetera. Dat is dan nog ver weg. En dan zitten we het in december 2019 hebben we het dan over. Dan gaat het over naar Europa, Italië. Dan krijgen we alle beelden in Nederland te zien van Italië. Ziekenhuizen waar ze het niet aan kunnen, waar veel meer patiënten zijn. En dus de chaos. En dan is natuurlijk nog lang in Nederland de suggestie van dat kunnen wij wel aan. Hè. We hebben goede systemen. De GGD heeft enorme surveillance. En wij zullen precies zien waar de problemen zijn. En dan reageren wij allemaal adequaat. En houden we dat wel eventjes onder de duim. Nou, quod non. Hè. We hebben gemerkt dat toen de eerste uitbraak of de eerste persoon ziek was, toen dachten we nog dat het de één was. Maar toen bleken er inmiddels al vele tientallen te zijn. En toen vloog het eerst in Brabant en later door Nederland de eerste golf van die coronapandemie. En wie komen er dan kijken? Dus in die zin is het natuurlijk weer afhankelijk van het soort crisis welke organisaties daar een belangrijke rol krijgen. Dus in de crisis zagen we natuurlijk een primaire rol voor de hele geneeskundige hoek. Door misschien wel te veel. Er was achteraf natuurlijk allerlei discussie wel over. Een rapport van de onderzoeksraad die daar wat kritisch over is. Maar dus welke organisatie zie je bij crisis? Dat hangt vooral af van het soort van crisis waar we het over hebben natuurlijk. Normaal gesproken kijken we altijd snel naar de drie operationele kleuren, rood, wit en blauw. Hè. Dus rood brandweer die een rol speelt, wit de hele geneeskundige keten die natuurlijk in die coronacrisis een grote rol speelde. En die brandweer speelt natuurlijk eigenlijk in die coronacrisis niet zozeer een rol. Wel de veiligheidsregio's, komen misschien daar nog wel even op. En blauw politie. Ja, politie speelt natuurlijk altijd wel een rol. Want er is altijd wel een openbare orde thematiek, et cetera. Dat was natuurlijk ook in die coronacrisis toen mensen niet meer de straat op mochten. Of weet ik veel wat. Of afstand moesten houden. Geen samenscholing. Dus daar speelde de politie natuurlijk al gelijk een rol. En we hebben met allerlei rellen die we later hadden. Met hoe heette ze ook alweer? De
Wappies werden ze genoemd.
Ja, maar precies.
Dat was een andere naam.
Ik bedoelde de rellen die na de avondklokrellen. Hè? Dus, precies. Juist, dus ja. Op allerlei vormen van onheil waar die politie op moet reageren. Dus rood, wit en blauw, die zien we eigenlijk altijd wel. En de vierde die daarbij hoort, is wel het gemeentelijke. Of de overheid, met name de gemeentelijke overheid, die eigenlijk bij al die rampen en crisis natuurlijk altijd wel een rol speelt. Omdat natuurlijk die ramp zich ook gewoon in een gemeente afspeelt. En daar ook allerlei dingen gedaan moeten worden. Dus is het opvang, is het verzorging, is het crisiscommunicatie, vul maar in. Dus in die zin, rood, wit, blauw en oranje en gemeente, Die vier die zien we sowieso altijd wel. En afhankelijk van dat soort van crisis zien we de andere organisaties veel bijkomen. Als we het hebben over een grote wateroverstroming, dan komt Rijkswaterstaat, dan komen de waterschappen in beeld. En er zal misschien ook wel de energiebedrijven en de waterbedrijven, vul maar in. Dan zijn er dus heel veel organisaties die erbij betrokken raken. Dus eigenlijk, door welke organisaties zijn betrokken bij crisis? Je zou bijna kunnen zeggen, bijna alle organisaties kunnen wel potentieel betrokken zijn bij crisis. Rood, wit, blauw en gemeente, die zien we eigenlijk altijd wel als organisaties die daar een rol hebben te spelen. Omdat die gewoon 7x24 uur paraat zijn, et cetera. Maar afhankelijk van dat soort van crisis komen er altijd wel weer andere organisaties bij. Vandaar dat het samenwerken van die organisaties in die crisis zo belangrijk is. Maar volgens mij heeft Willem Trum niet daar al uitgebreid over gesproken met zijn netcentrisch aanpak en werk.
Welke fase zijn er als er een crisis is? Ja, dus bij de coronacrisis bijvoorbeeld.
Welke fase je dan nog zou kunnen onderscheiden? We hadden het net al over vooraf. Dus het voorbereiden en dan de crisismanagement. Dus de hulpverlening en dan die nafase. Je zou die drie kunnen zeggen. En binnen die fase van die hulpverlening zie je natuurlijk ook wel verschillende ontwikkelingen. Soms gaat het heel snel en dan is er enorm veel aandacht voor. En dan draait alles om heel snel hulp verlenen, et cetera. En dan gaan al die diensten hard aan de slag. En andere keer gaat dat veel, veel langzamer. Dus die fasering en het tempo waarmee dat gaat, wordt natuurlijk ook belangrijke mate weer door het soort van calamiteit of crisis waarmee we van doen hebben bepaald. Dus je kan niet zeggen, je hebt iets met opschaling en dan kan je, maar dan kom je echt al helemaal in die aanpak hoe dat georganiseerd, die opschaling is in sommige situaties heel cruciaal, want dan hebben we het allemaal keurig met elkaar geregeld. Op de plaats incident doe je iets en een operationeel team en beleidsteams, et cetera. Dus lang die manier zou je kunnen faseren. Maar eigenlijk moet je zeggen, de belangrijke fasering is veel meer vooraf, tijdens en na. En bij dat tijdens speelt natuurlijk ook altijd die alarmering en waarschuwingen dus een rol. Je gaat eerst waarschuwen tot mensen reageren en dan moeten ze handelen. En dan zal er hulpverlening zijn en dan zal er langzamerhand eerste aanzetten zijn tot herstel en tot grotere herstel, et cetera. Dus langs die manier zou je dingen kunnen faseren.
Nu noemde je net al het begrip communicatie, ook onderling tussen de hulpdiensten. Laten we nog een keer teruggaan naar corona. Communicatie. Hoe verliep de communicatie tussen de verschillende hulpdiensten, ook de overheid, de grote overheid dan, maar ook natuurlijk communicatie met de burger?
Ja, dat is bij die coronacrisis is het natuurlijk, in die zin is het een heel aparte crisis geweest. Vanwege het feit dat de meeste crisis zie je natuurlijk dat ergens zich iets voordoet op het plaatselijke niveau. En dat gaat langzamerhand omhoog. Het kenmerk van die coronacrisis is natuurlijk dat het hele land gelijk coronacrisis heeft. Dus dat ook die communicatie heel erg top-down was. Normaal heb je vaak op gemeenteniveau beginnen ze dingen te organiseren, et cetera. En hier begint het eigenlijk op het rijksniveau. Wat is communiceren ten tijde van die coronacrisis? Nou, dan denk ik heel erg aan al die series van die persconferenties van nummer 1 tot nummer 17 of zo. Dus, en iedere keer weer met Rutte en de minister van Volksgezondheid en eerst nog de minister van Justitie erbij, die dan het volk toespraken en aangaven dat ze weer eventjes geduld moesten hebben en dat er weer een nieuwe verlenging van de avondklok of vul maar in. Dus die communicatie. Maar daarin is het natuurlijk in die zin ook wel bijna een andersoortige crisis dan heel veel van die crisis. Deze was natuurlijk zo extreem top-down georganiseerd. Dat was helemaal vanuit het Rijk en de ministers die allerlei dingen doen. De meeste crisis zie je natuurlijk veel meer van onderaf. Als je een overstroming hebt, is het niet alleen maar dat die minister, dat Rutte of de nieuwe premier dan. Want dan zal er ook gewoon heel veel meer lokaal en regionaal en gebeuren. Dus in die zin is die coronacrisis best een een bijzonder vanwege de enorme centralisatie. Logisch, want het is in één keer het hele land betrokken. Maar als je een dierziekte hebt of een groot ongeluk of vul maar in, dan is het natuurlijk veel meer dat het op kleine schaal gebeurt. Dat de burgemeester een persconferentie geeft. Dat er via allerlei methoden geprobeerd wordt die samenleving erbij te betrekken. Of dat er een bericht uitgaat. Het is vandaag volgens mij de eerste maandag van de maand. We hebben dan de sirenes, maar we hebben natuurlijk minstens zoveel de NL Alert. Volgens mij zag ik die ook alweer op mijn telefoon komen. Dat is ook een methode om natuurlijk in één keer redelijk massaal mensen te kunnen informeren. Of in ieder geval te alarmeren. En bij een NL-bericht ook te informeren over het feit dat er iets zich voordoet. En dat ze daarmee ook gelijk een advies krijgen wat ze het beste zouden kunnen doen. Even binnen blijven of vul maar in.
We hebben nu veel over corona gepraat. Alleen voor welke crisis zijn de hulpdiensten goed voorbereid?
Ik denk dat er wel een antwoord te geven is in de zin dat we eigenlijk zien is dat de wat meer klassieke rampen, om het maar te zeggen, en eigenlijk bijna zo haast zeggend, de klassieke ongevallen, dat we daar langzamerhand zien, dat doen we al helemaal niet zo slecht met elkaar. Hè. Die hulpdiensten hebben dat best aardig in het snotje. We hebben zelf recent een evaluatie verricht, van leeronderzoek gedaan naar de treinincident bij Voorschoten. Daar spreken we zelfs over voorbeeldige rampenstrijding, in de zin van, dat doen ze gewoon best goed. Want het is ook redelijk plat, om het maar zo te zeggen. Het is niet heel bijzonder. Hè? Er zit ook geen grote dreigingscomponent aan. Het is patje boem. En vervolgens moet je daarheen. En je moet proberen mensen te redden. En zorgen nog wat dat je wat communiceert. Dus die klassieke incidenten, dus de verkeersongevallen en ook wat andere, de grote branden of veel maar in. Over het algemeen zie je dat dat best dat normaal gesproken best goed gaat. En dat het juist lastig is als het daarvan afwijkt. Als het echt iets bijzonders is. Hè. Zo'n coronacrisis is zo anders. Of een dreigende terroristische. Hè. Kijk naar de tramaanslag in Utrecht. Die zijn echt anders. En dan zie je dat het allemaal veel lastiger is. Dan kom je met natuurlijk ook de ervaringskennis die er dan bij die hulpdiensten op dat punt vaak minder is. En dan wordt het best, dan wordt het lastiger. Dus dat soort van gebeurtenissen dat zich vaak voordoet, waar een behoorlijk ervaring is opgedaan, daar zie je over het algemeen dat we dat eigenlijk met elkaar best redelijk goed doen.
Dat betekent dus ook dat wij ons ook op een andere manier, of sommige voorbereidingen gaan dus blijkbaar goed. En anderen gaat het blijkbaar iets minder goed. We hebben nu al in de inleiding natuurlijk genoemd scenario denken. Dat is ook een van de belangrijke redenen waarom jij hier vandaag bent aangeschoven bij Pallas Athena Special over crisis. Ik neem aan dat scenario denken, met name ook binnen de veiligheidsregio's, enorm helpt om ons voor te bereiden op de komende crisis.
Ja, misschien nog even voordat we die scenario denken, komen nog één ander punt.
Graag.
En dat is wat ik zelf noem, wat je zelden doet, doe je zelden goed. En dat heeft natuurlijk ook wel mee te maken wat ik net probeerde duidelijk te maken. Namelijk dat als gevolg van gebrek aan ervaring het best lastig is om iets goed te doen. Wat je een eerste keer doet, doe je niet zo goed. Door een chirurg die eenmalig een operatie doet, dat gaat gemiddeld stukken minder goed dan een chirurg die 50 keer diezelfde operatie doet. De hele financiering is zo langzamerhand gebaseerd op dingen vaker doen. En dat geldt dus ook voor de crisisbeheersing. Daar waar organisaties bepaalde soort van crisis of bijzondere gebeurtenissen vaker mee van doen krijgen, doen ze dat gemiddeld ook beter. En daar waar dat niet het geval is, door redelijke unieke situaties zijn, dan zie je dat het ook best lastig is om dat goed te doen. Want dan ontberen ze gewoon, wat in de literatuur ervaringskennis, recognized prime decision making, je kan er mooie woorden op plakken, maar waar het om gaat is, er is gewoon niet zo'n beeld van, dat doen we gemiddeld zo. Nee, Er is helemaal geen beeld van dat doen we gemiddeld zo. Dus dan moet je je maar verstaan op datgene wat je met elkaar er een keer over gehoord, gelezen hebt. Zonder dat je op basis van eigen ervaring mee kan doen en dat kan gebruiken ook in die situatie als zodanig.
Voor de liefhebber Kahneman, Klein, Tversky, die hebben daarover geschreven.
Zeker.
Maar, en daar wil ik toch eventjes meteen op inhaken. Hoe vaak, en dat is een vraag die wij ook altijd aan onze studenten stellen. Kijk. We hebben bijvoorbeeld de brand Sindhu, dat weten wij ouderen weten dat nog.
Ja, 1992.
Sindhu, juist, in Uithoorn, die grote chemisch bedrijf of Noorddijk. Maar als je op de Kepa beschouwt, hebben we heel zelden eigenlijk echt grote branden. Ja. En dan kun je je afvragen, hoe ervaren zijn die veiligheidsregio's?
Nee,
dan?
Op dat punt zie je natuurlijk ook echt grote branden. Dat is ook voor hen pionieren geworden. Want die ervaringskennis is. Er zijn bepaalde soorten van brandjes die zich vaak voordoen. Maar grotere branden, grote industriële branden zijn ook schaars. Dat zie je natuurlijk ook al. Niet voor niks dat in het Rijnmond, et cetera. In Amsterdam hebben dat ook natuurlijk ook gezamenlijke brandweer hebben van bedrijfsbrandweer of van bedrijfsleven en overheidsbrandweer. Om met elkaar nog een beetje die ervaringskennis te organiseren.
Nou ja, en dan komt dan waarschijnlijk toch weer scenario denken om de hoek.
Ja, ja. Kun jij me uitleggen wat scenario denken is? En wat de achtergrond ervan is en de doel erachter?
Ja, ja. Ja, scenario denken of het werken met scenario's. Kijk, wat is een scenario? Uiteindelijk is scenario denken is eigenlijk proberen na te denken over verschillende mogelijke toekomsten die er kunnen zijn. Verschillende beelden van situaties waar het heen zou kunnen gaan. En dat scenario denken, daar zou je ook wel, dat zie je ook wel in. Misschien wel in drie verschillende vormen naar voren komen. De eerste is de scenario-methodiek zoals die in de tijd al door Shell werd ontwikkeld. Of niet, door in ieder geval veel werd toegepast. En dat ging over 5 tot 10 of 15 jaar verder kijkend. Wat gebeurt er dan? Shell was daar een van de voorlopers in. En die hanteerde dat al eind jaren 60, begin jaren 70. En toen zich de oliecrisis voordeed in 1973. Toen hadden ze eigenlijk dat al een beetje in scenario's. Hadden ze daar als over nagedacht van ja, het kan net zo goed dat opeens die oliekraan wordt dichtgedraaid. Wat moeten wij dan? Dus toen zagen we of het allemaal zo is of dat het mooier wordt gezegd achteraf, dat weet ik niet. Maar toen in Shell-wereld wordt dan altijd gezegd, nou wij deden dat eigenlijk beter dan onze concurrent omdat we al nagedacht hadden over een mogelijke toekomst. En dat was dan een toekomst ver weg, 10, 15 jaar. Dat is de eerste vorm van scenario's die je hanteert. Waarbij het dus steeds gaat over nadenken over mogelijke toekomsten die er zouden kunnen zijn. De tweede variant, die is veel meer, wij spreken, in weken of maanden. Tijdens de coronacrisis of kort voor de coronacrisis waren er wel, ontwikkel je dan, en die lagen ook in plannen al, zijn er dan scenario's als het zich voordoet, hoe in welke mate zich dat zou kunnen gaan manifesteren. Dus er wordt soms bekend is een onderscheid tussen plausible en worst case. Dus de mate van ernst die dan varieert. Of het kan heel erg zijn, of het kan een beetje erg zijn. Of de meest waarschijnlijke vorm wordt er dan onderscheiden. Dat zag je bij de coronacrisis ook in rapporten die er vooraf gemaakt zijn over scenario's. Het kan leiden tot, weet ik, van een paar honderd doden, tot een paar duizend doden, tot het ergste misschien wel meer dan 10.000 doden. Nou, inmiddels, of we weten inmiddels, en dat ging over Nederland. We weten wel dat ook het worst case lang niet worst genoeg bleek te zijn. Als je nu later terugkijkt. Dus dat is die tweede vorm. Dat is een paar weken en maanden. Een collega van mij is op het ogenblik bezig met een proefschrift, Marten Lusing, en die probeert te kijken hoe in de coronatijd is omgegaan door de veiligheidsregio's met scenario's. En dan gaat het eigenlijk over die scenario's wat ik net zei, over een aantal weken, een aantal maanden. In hoeverre hebben ze bijvoorbeeld al kort voordat ze de eerste problemen zich voordeden in Nederland, maart 2020, nagedacht over, nou, wat zou dat kunnen gebeuren en wat hebben die veiligheidsregels daar overal bedacht, of en wat. En dat kan je ook doen bij de avondklokkerellen. Hebben ze kort voorafgaand aan die avondklokkerellen, hielden ze nu al rekening met scenario's die ontwikkeld werden door die veiligheidsregio's met datgene wat zich zou kunnen voordoen. Nou, dat is die tweede vorm. De eerste is dus jaren, die tweede is maanden en die derde is eigenlijk bijna het hier en nu. Namelijk, je kan ook uiteindelijk scenario denkend te werk gaan in een situatie, voor de brandweer bijvoorbeeld, van gaan we wel of niet naar binnen? Wat is de risico om naar binnen te gaan versus buiten te blijven? Of voor de politie, die hebben het ook wel bij allerlei grootschalige ordeconflicten, ordesituaties. Gaan we wel of niet traangas inzetten? Gaan we wel of niet gebruik maken van allerlei methoden die er zijn? Hoe reageren wij op de komende crisis, we in het verleden hebben we een paar van die situaties gehad, waar dan bijvoorbeeld in Schilderswijk in Den Haag hadden we het is twee keer geweest. Dan was er onrust en dan ontwikkelde politie scenario's van, nou, hoe gaan we ermee om als het nou nog een keer is, of misschien nog wel een dag verder. En de scenario's op de korte termijn, het hier en nu, een paar uur verder of een dag verder, verschillende opties weer langsgaan om te kijken van wat betekent dat dan. En eigenlijk, dat heb ik nog niet genoemd, maar dat geldt eigenlijk bij alle drie die vormen natuurlijk, of het nou lang, middellang of kort is. Het is enerzijds een nadenken over die verschillende toekomsten. En anderzijds moet het natuurlijk ook iets zeggen over datgene wat je hier en nu daarmee doet. Door een scenario alleen maar maken van, nou, we hebben 7 scenario's voorbereid. De politie doet dat wel eens bij extreem, bijvoorbeeld bij een grote, wat een national Nuclear Summit in Den Haag. Dat is een grote topconferentie die daar was met Amerikaanse president, et cetera. We kennen nog wel de beelden van was Obama die naar het Rembrandt Museum ging en daarbij de nachtwacht stond. Nou, dat was allemaal bij die Nuclear Summit. Daar had de politie volgens mij 32 scenario's ontwikkeld wat allemaal mis zou kunnen gaan. Nou ja, het gaat al mis als je 32 scenario's maakt, eigenlijk. Daar begint het al met misgaan. Want het maakt een soort oneindigheid, wil je dan, of je wil een volledigheid van wat er allemaal mis zou kunnen gaan met allerlei vormen van acties of terrorisme of ontsporingen op het spoor. Vul maar in, op allerlei manieren nadenken over datgene wat zich zou kunnen voordoen. Maar waar het dan om gaat, is niet alleen dat nadenken over, maar het gaat ook om wat betekent dat nu. Wetende dat zich die verschillende scenario's kunnen voordoen, wat betekent dat nu voor datgene wat je wel of niet gaat doen? En die tweede stap, één is dat nadenken, die beelden krijgen. En die tweede stap is nadenken. En wat betekent het nou als je dat fenomeen, wat dan wordt geschetst als een van die mogelijke toekomsten, wat betekent dat als je nou die kant op gaat? Wat betekent dat nou voor ons als organisaties, daarmee bezig zijn, wat moeten wij daar dan aan doen? En die laatste stap, dus nadenken over, je hebt toekomstbeelden en daar wil je vervolgens nu iets mee doen, dat is een lastige. Je ziet eigenlijk dat we heel goed zijn in het ontwikkelen van allerlei scenario's, maar dat we veel minder vanzelfsprekend daar ook iets mee doen. Met andere woorden, we hebben wel die 32 mogelijkheden wat zich zou kunnen misdoen. Kunnen voordoen, maar wat het dan betekent en wat we nu dan al zouden moeten doen om te voorkomen dat 1 of 2 of 3 van die 32 die we misschien wel heel erg waarschijnlijk achten zich niet gaan manifesteren, dat doen we veel minder.
Menno, je hebt dit aangesproken dat dus met name als voorbeeld bij de summit 32 scenario's en blijkbaar was dit te veel. Dat betekent dus, wij moeten daar iets mee. Dat heb je net al zelf aangegeven.
Hoe zien de trainingen van scenario denken eruit?
Goeie vraag. De vraag is goed. De vraag is of ik het antwoord ga geven. In de zin dat of ik dat goed weet. Wat ik weet is dat er nog, wat ik ook van Marten hoor, die daar met dat proefschrift bezig is. is dat er nog niet heel erg veel trainingen zijn voor scenario-methodiek. En niet voor niks is ze bezig met dat proefschrift. En die wordt nu te pas en te onpas gevraagd om maar te helpen bij trainingen, et cetera. Met andere woorden, het is een beetje onontgonnen terrein. En er zijn niet heel veel trainingen van. Je hebt een paar organisaties, ook gewoon mensen die als ZZP'er aan de gang zijn, die trainingen geven en die organisaties wat helpen in dat ontwikkelen van scenario's. Je hebt verschillende methoden om met die scenario's om te gaan. Hè. We noemden net al de worst en de plausible en de best case. Dus, maar je kan ook scenario methoden hebben op basis van variabelen die je hanteert. Heb je twee variabelen. Een voorbeeld, misschien nog wel het meest simpele voorbeeld van scenario methodiek is het eigenlijk zo van, wat betekent het nou dat ik weet dat er, ik ga straks, weet ik veel, naar, of ik ga tussen de, ik ga vanmiddag de stad in het gaat mogelijk regenen. Hè, doel. En dan is eigenlijk het meest simpele, ook om uit te leggen waar we het over hebben bij scenario's, is dan eigenlijk, nou ja, dan het gaat wel of niet regenen is een variabele. En die andere variabele is ik neem wel of niet mijn paraplu mee. Nou, dan heb je dus vier mogelijkheden. Het gaat niet regenen en ik heb geen paraplu bij me. Nou, dat is prima. Het wordt wat vervelender als het wel gaat regenen. Ik heb geen paraplu bij me. Het is ook vervelend als het niet gaat regenen, maar je hebt wel een paraplu. Hè? Dan denk je, ja, had ik helemaal niet mee hoeven te nemen. En als het gaat regenen, heb je paraplu bij je, de vierde van de vier. Nou, dat is weer prima. En dus met andere woorden, op die manier kan je ook anderen in heel simpele manieren wel wat uitleggen over enerzijds het scenario van wat kan zich voordoen en anderzijds, en wat kan je eraan doen en doe je er ook iets aan. En zulke soort hele basale dingen worden nauwelijks, zie je nog relatief weinig terugkomen in opleiding, et cetera. Er is niet heel veel op dit moment al, waarschijnlijk wel in de krijgsmacht, maar dat weten jullie vast beter dan ik. Maar in de civiele wereld, om maar zo te zeggen, barst het nou niet van deskundigheden waarin massaal mensen worden opgeleid tot scenario denken of ontwikkelaar van scenario's. Wat je wel ziet, en dat is iets wat we de laatste jaren steeds vaker zien, is dat in sommige branches, hè, politie bij de grootschalig bijzonder optreden, SGBO's, hè, die worden wel wat opgeleid in scenario denken. En je hebt natuurlijk ook bij de veiligheidsregio's meer en meer dat er scenario teams komen, hè, die ondersteunend zijn aan een regionaal operationeel team. Nou, die mensen die worden gaandeweg natuurlijk steeds beter in nadenken over mogelijke scenario's.
Moeten we ervan schrikken dat er zo weinig wordt gedaan aan scenario denken?
Nou kijk, ik denk dat we er best veel aan doen. Alleen is het allemaal nog een beetje houtje touwtje. Dus ik denk dat er als ergens winst is te boeken, is het zeker juist op dat terrein van die scenarioontwikkeling. En dan gaat het waarschijnlijk niet zozeer over die scenario's à la Shell van 10 en 15 jaar, maar vooral over die scenario's, eerst van die scenario's over een paar maanden, hè, door in die lijn, maar die scenario's in de zin van over een paar uurtjes, ja, daar is best wat kennis te ontwikkelen en daar zijn we nog niet heel erg ver.
Jij hebt jouw onderzoek lessen uit crisis en mini-crisis, verschillende crisis behandeld. Daar heb jij een aantal lessen uitgetrokken. Kun jij een paar crises opnoemen die belangrijk zijn voor crisisprofessionals om van te leren?
Ja, we hebben inderdaad, hè, zoals je zegt, we hebben samen met de Fina Wijkhuis hebben met z'n tweeën als redactie inmiddels 9 jaarboeken over lessen uit crisis en mini-crisis gemaakt. Waarvan de laatste de coronacrisis was, maar dan ook wel weer mini-crisis die we tijdens die coronacrisis zagen. Bijvoorbeeld een brand in de mijnweg in Limburg, in de mijnweg in een natuurgebied. En toen moest er behoorlijk grootschalig geëvacueerd worden ten tijde van de coronacrisis. Hè. Dus dan was een soort mini-crisis in de grote crisis corona. Maar daarvoor hadden we dus al 8 van die jaar boeken gemaakt, waar we gemiddeld 15 casus, dus ik zeg maar zo'n 140, 150 van die mini-crisisachtige gebeurtenissen hebben we de afgelopen 8 of 9 jaar hebben bekeken. En het aardige daarvan is dat het niet zo is dat die grote gebeurtenissen per definitie de meest interessante casuïstiek opleveren. Het kan ook soms zo zijn dat een relatief beperkte casus, ik noem er maar eentje die ik zelf altijd heel aardig vond. En dat was een casus in volgens mij in Groningen. En daar ging een... was een schoolklas, die waren op een sportdag, op een sportvelden. En die zaten een aantal van die kinderen allemaal op een duck-out. En toen stortte die duck-out in en toen kwam er één kind om. Nou, dus niet de grootste crisis die we in dit land gehad hebben. Maar tegelijkertijd wel een hele interessante. Die is vervolgens door iemand geanalyseerd, door Edith. En die probeerde gewoon eens te kijken, hoe is die gemeente daar nou mee omgegaan? En wat speelde daar nou? We proberen dat altijd een beetje te doen aan de hand van dilemma's die daar mogelijk zijn. Een lastig dilemma wat daar speelde, is dat die gemeente enerzijds, bleek al snel de eigenaar van de duck-out. Die was ook verantwoordelijk voor die duck-out. En die gemeente wilde enerzijds outreaching zijn. Die wilde ook zo ruim mogelijk richting school en betrokkenen, ouders, et cetera, communiceren en uitleggen en kijken wat ze daar kon doen. Maar tegelijkertijd waren ze ook de verantwoordelijke en mogelijk dat het Openbaar Ministerie hier weer over zou gaan tot vervolging van die gemeente vanwege het nalatig zijn. Dat maakte weer, zolang dat strafrechtelijk onderzoek richting die gemeente liep, dat die gemeente ook niet al te uitgebreid kon communiceren. En voor die gemeente is dat echt een beetje in het dilemma. We willen en communiceren, maar we zitten ook vervolgens mogelijk in de beklaagde bank. Hoe gaan we daar nou mee om? Hoe proberen we en outreaching te zijn richting al die anderen? Terwijl als we te weinig zeggen, omdat het nog niet mag, we heel snel het verwijt krijgen. Ja, die gemeente die meldt maar niks. Die zijn bang dat ze vervolgd gaan worden, weet ik veel wat. Dus dat zie je zo heel relatief beperkt incident. Het is natuurlijk vreselijk voor dat ene kind dat is omgekomen en de ouders. Dat laat dat onverlet. Maar het is niet gelijk een MH17, om maar te zeggen. En toch zie je dan al dat zo'n kleine crisis, zo'n kleine mini-crisis op dat plaatselijk niveau in zo'n gemeenschap in Groningen veel effect sorteert. Dat ze daar weken, maanden mee bezig zijn. Dat de gemeente daar dus problemen mee heeft. En dat er dus zo'n school daar allerlei dingen mee moet. En dan zie je dus al dat zo'n relatief beperkte situatie ook al voldoende lessen kan geven, ook voor anderen die daar kennis van nemen, van wat betekent dat nou? En zo hebben we in die loop van die 8 jaar heel verschillende. We hebben branden, verkeersongevallen. We hebben de dood van de grensrechter op het voetbalveld. Die werd doodgeslagen. Dus heel verschillende casus die soms groter en soms wat kleiner zijn. En er steeds geprobeerd te kijken, wat zijn daar nou interessante thema's? Dus we proberen altijd 1 of 2 thema's te belichten in zo'n casus. Om daarmee, en niet zozeer te zeggen met het vingertje te wijzen, je moet naar links of je moet naar rechts. Maar vooral om juist degene die er kennis van nemen, die lezers van die boeken, gewoon zicht te geven op wat speelt er nou bij allerlei van die kleinere gebeurtenissen die toch heel leerzaam kunnen zijn als casus op zich, maar ook in totaal van waar je als gemeente mee van doen kan krijgen. Dat is dus voor bestuurders, voor burgemeesters handig, maar ook voor de hulpdiensten, voor die veiligheidsregio's. Niet voor niets dat we zien, en dat horen we ook vaak, dat er dan heel vaak regio's, veiligheidsregio's, die gaan dan met elkaar oefenen. En een van de vormen van oefenen is dat ze gewoon zeggen, oké, volgende week woensdag zijn we bij elkaar en zorg dat je die 2 hoofdstukken hebt gelezen. En vervolgens hebben ze het daar met elkaar over. Wat zou dat nou betekenen als die casus bij ons zou voordoen? Hoe hebben wij dat dan georganiseerd? Hoe zouden wij dat doen? En dan is zo'n casus, zo'n feitenrelaas wat zich heeft voorgedaan, voor hen weer de opstap om met elkaar de discussie aan te gaan. Oké, wat hebben wij daarvoor georganiseerd? En dan zijn dus die kleine gebeurtenissen soms net zo relevant en leerzaam om te delen en om kennis van te.
Heb je ooit een keer feedback gehad dat iemand zei van... wauw, ik had dat boek gelezen en ik kwam in een soortgelijke situatie terecht. En ik kon er echt enorm... Of ja, ik heb er echt iets aan gehad.
Ja, zeker, zeker wel. En wat je ook ziet is dat... dat inderdaad ook die vergelijkbare casus ook wel vaak bekend zijn. Dat je weet als mensen een bepaald soort van casus hebben, dat er ook wel iemand een keer van, ja, lees dat hoofdstuk gewoon eens even. Hè. Dan heb je toch een beetje gevoel van welke problemen je mogelijk mee geconfronteerd zou kunnen worden. Het is altijd weer anders, maar het geeft al wel wat elementen van... daar zou je rekening mee kunnen houden. En of het nou die brand is, dat incident of dat gezinsdrama. Je hebt heel veel van die kleine gebeurtenissen waar je toch gewoon lering uit kan trekken.
Maps en ik, we zijn natuurlijk deze podcast begonnen met de grote vraag, de grote hamvraag. En die stellen we... elk van onze gasten op het einde van deze opname, namelijk, is Nederland voorbereid op de komende crisis?
Ja, dat is een hele goede vraag. Is Nederland voorbereid op die komende crisis? Nou kijk, het antwoord is wat deels natuurlijk, hè, door op die klassieke incidenten die zich ook nog gewoon blijven voordoen, zijn we best voorbereid. Hè, door dat gaf ik al aan, dat doen we gemiddeld best aardig. Tegelijkertijd weten we ook dat die komende crisis, hè, dat kunnen... extreem weerincidenten zijn. Hè. Die gaan we natuurlijk alleen maar meer krijgen op een aantal van die dingen. Of cyberincidenten, al dan niet opzettelijk. Dat is natuurlijk best lastig. En die hebben we er niet zoveel van gehad. Door een van die hoofdstukken. We hebben een hoofdstuk over Maastricht met het universiteit, met het afpersen, et cetera. Nou ja, dan zie je dat het heel lastig is voor zo'n universiteit om daarmee om te gaan. Dat zal voor ieder andere organisatie dadelijk ook weer lastig zijn. Dus rond cyber weten we natuurlijk, we weten dat het een probleem is, maar nog niet dat we daar heel veel ervaring mee hebben. Dus dat zomaar goed zal gaan. En dat geldt ook voor andere dingen. Door extreem geweld, grof en extreem geweld is ook niet zomaar verdwenen. En dat kan zich manifesteren op een manier dat het best lastig is om ermee te dealen. Die gezondheidscrisis, de geopolitieke vraagstukken. Als ik begrijp dat door Oekraïne werd opeens binnengevallen. Niemand durft meer de garantie te geven dat binnen nu en 10 jaar ook niet Nederland op iets vergelijkbaars geconfronteerd wordt. Ik begrijp dat juist in de krijgsmacht met dit scenario al over dit scenario wordt nagedacht. Dat zegt iets over de veelheid aan soorten van crisis die we allemaal zouden kunnen kunnen krijgen de komende jaren. Of het cyber is, of klimaat, of geopolitiek, of polarisatie. Hè. Dus er zijn heel veel soorten van crisis denkbaar. En zijn we daar allemaal goed op voorbereid? Het antwoord is deels nee. En tegelijkertijd is ook het antwoord deels... het is de vraag of je specifiek op al die afzonderlijke crisis wel goed voorbereid moet en kan zijn. En voor mij is juist het kenmerk van die enorme pluriformiteit aan dat soort van crisis die zich zouden kunnen manifesteren. Een reden om te zeggen, nee, ik denk dat die veerkrachtigheid vooral cruciaal zal zijn. Het gaat er vooral om dat je met elkaar als organisaties, maar ook in de samenwerking met de samenleving, met de bevolking, met de gemeenschap, met diegenen die in die wijk wonen, nadenkt over hoe gaan we daar nou mee om als zich dergelijke crisis zich manifesteren. Als die overstroming toch eventjes wat groter is dan we met elkaar denken. Hè? Hoe organiseren we nou die weerbaarheid van die samenleving en die veerkracht bij die hulpdiensten? Dus het idee dat je het allemaal met plannen kan organiseren, geloof ik niet in. Ook die scenario's hebben maar beperkte waarde, want natuurlijk, we kunnen maar al die verhalen hebben, maar we moeten vooral bedenken, wat betekent dat voor het hier en het nu? Dus ook in die lijn denk ik, zijn we goed voorbereid voor die crisis, voor die crisis to come? Antwoord is deels nee, en deels zeg ik, Maar het is ook een illusie dat je daar heel goed op voorbereid kan zijn. Anders dan langs die lijn van die veerkracht. En doen we daar voldoende aan dat zowel de organisaties als de bestuurders, als de individuen, als de organisaties voldoende veerkrachtig zijn. En dat geldt voor de burger, maar dat geldt ook voor die, dat geldt ook voor de Albert Heijns en de Jumbo's en de Lidl's en weet ik voor wie. In die zin ook meer gebruik maken van al die organisaties ten behoeve van die bijzondere crisis die zich kunnen voordoen. Of het Rode Kruis en de kerken en de sportverenigingen. Je zal meer gebruik moeten maken van het hele middenkader, andere organisaties in je samenleving, om inderdaad die crisis van de komende tijd te kunnen managen.
Past dit in de Nederlandse maatschappij? Ik vraag het namelijk ook omdat we net op dit moment een hoofdstuk schrijven over Total Defense in Nederland. En juist, het valt ons op dat juist dat bottom-up, wat jij net al noemde bij corona, had je top-down. Maar juist die bottom-up beweging, juist dat maatschappelijke middenveld waar je het over had net, is het er eigenlijk en is het gewend om mee te werken?
Het is er natuurlijk wel, maar je zegt het terecht. Is het gewend om mee te werken? Nee, we hebben natuurlijk veel te veel een soort overheidscentrische manier van benaderen altijd gehad. De overheid zorgt wel voor u. Wij hebben een brede paraplu en als het misgaat staan wij garant voor datgene wat u zal overkomen. Ja, daar moeten we natuurlijk vanaf en dat zie je een klein beetje gebeuren, maar nog te weinig. Ik bedoel, uiteindelijk moet je meer als overheid communiceren, dat je het veel meer samen met die samenleving moet doen dan dat die overheid het alleen maar doet.
Wat vind jij belangrijk om te vertellen?
Nou, ik dat laatste denk ik dat vooral ook heel belangrijk is. Namelijk dat je echt probeert met elkaar te kijken hoe je de komende jaren juist al die onverwachte crisis die zich kunnen manifesteren het hoofd kan bieden. En dat is dus waar we begonnen met die hulpdiensten. En daar komt een beetje vandaan, maar daarnaast zal het vooral ook van die veerkracht van die samenleving moeten zijn. Die bepaalt vooral hoe goed we de komende crisis gaan managen. En die zit natuurlijk impliciet of indirect is die veerkracht er in die samenleving altijd wel. Want als het een keer misgaat, zien we ook in die coronacrisis dat het eerste maanden keurig en heel veerkrachtig gebeurt. Maar het is wel eindig en je moet er nu dan nog wel wat voor doen en goed communiceren. Wil je dat kunnen organiseren en die samenleving meekrijgen? Vertrouwen in die overheid is daarbij cruciaal.
Dit was Pallas Athena special over crisis. Vandaag was bij ons te gast Menno van Duin van het Instituut voor Publieke Veiligheid. Het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid. We hebben gesproken over ook een beetje het spanningsveld tussen hulp, relief die je soms als staat, in dit geval de gemeente, moest bieden, en de verantwoordelijkheid, de rechtelijke consequenties. We hebben heel belangrijk gesproken over de veerkracht en hoe weinig eigenlijk in scenario denken op dit moment nog bijdraagt ook aan deze veerkracht. We hebben gesproken over dat maatschappelijke middenveld dat ook een rol speelt. En terwijl we deze podcast opnemen, enkele dagen, nee eerlijk gezegd één dag voor Sinterklaas, laat ik me toch een klein beetje inspireren in deze outro, namelijk rood, wit, blauw. Maar de crisis is ook van jou. Met andere woorden dus, wij kunnen naar de staat kijken en kunnen bedenken van, ja, staat, kom, help ons. Dezelfde staat die we 30 jaar lang hebben uitgekleed. Maar aan de andere kant is het ook zeer belangrijk dat we eraan werken dat we een soort bottom-up approach krijgen, waar dus echt de maatschappij, waar iedereen eigenlijk bij betrokken is. Menno, bedankt je.
Misschien bent u onthutst, maar veerkracht is een must.
Ja, oké. Okay. We blijven doorgaan met Turijn. Oké, okay. Dankjewel, Menno.
Graag gedaan.